Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 150ste psalm en daarvan het eerste vers, vers 1 van 150. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. En wat er verder volgt in vers 1 van de 150ste psalm. Stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet om dan met elkaar te gaan zingen uit de 10 geboden des Heren. Het 9e vers, och of wij uw geboon volbrachten, gena o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. De 10 geboden des Heren, het 9e vers. Vervolgens willen we lezen het paasevangelie zoals dat tot ons komt uit de beschrijving van Johannes, het 20e hoofdstuk, Johannes 20, de versen 1 tot en met 10.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. De opstanding. En op den eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag den steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot een andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen, ze hebben den Heere weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen. En een zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde, want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 20 en daarvan het 9e vers, Johannes 20 vers 9, waar het woord van de Heer onze tekst luidt, want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. We willen gaan zingen uit de 42e psalm en daarvan de versen 2 en 3. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen, dag en nacht, waar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? En ook vers 3. Hoop op God slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. 2 en 3 van 43. En straks aan het einde van de dienst krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen ook u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 16e psalm. En daarvan het 6e vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Vers 6 van 16, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat niet weet, wat niet deert. Wij zeggen dat immers wel eens. En we willen daarmee ook aangeven dat het soms ook maar goed is dat je niet alles weet. Immers dan hoef je ook niet alles te onthouden. Dan hoef je je ook ergens niet druk om te maken. En dan kan het je ook niet hinderen in de dagelijkse dingen. Toch kan juist iets niet weten of iets niet meer weten, kan ook erg schadelijk zijn. Zeker als het iets is wat wel belangrijk is om te weten. Of als het iets is wat je eigenlijk wel zou moeten weten. Dat is deze week ook wel weer gebleken in de achterliggende week in Politiek Den Haag. Dat gebrek aan kennis, iets meer weten, iemand ook danig kan opbreken. Maar we zien dat nou ook op de allereerste paasmorgen. Onwetendheid kan de doorbreking van het paaslicht tegenhouden. En onwetendheid kan een mens ook in het donker en in de vertwijfeling houden. En dat gevaar, dat blijkt zo nadrukkelijk uit onze tekst. En we willen er naar gaan luisteren onder het thema onwetend over Pasen. Drie vragen. Wat weet jij met Pasen? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag, wat weet je van Pasen? En de derde vraag, wat weet je door Pasen? Onwetend over Pasen. Wat weet u met Pasen? Wat weet u van Pasen? En wat weet u door Pasen? Verwarring. Dat was er deze dagen alom. Eigenlijk was dat al zo'n week geleden begonnen met de intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem. Alhoewel het feitelijk niet zo heel veel losmaakte in de stad, deed dat het wel in de hoofden en in de harten van de discipelen van de Heere Jezus. Ze zullen zich de vraag hebben gesteld: zal hun meester nu het koninkrijk van David weer oprichten? Zal de Heere Jezus nu de Romeinse bezetter verdrijven? Zal hun rabbi nu zijn macht gaan tonen? Maar hoe anders liep het? Zeker in die nacht van donderdag naar vrijdag. Jezus was gevangen genomen. En vanaf dat moment tuimelen de gebeurtenissen over elkaar heen. En dan is het geen moment rustig meer. Nog in Jeruzalem, nog bij de Joodse leidslieden, nog bij de discipelen van de Heere Jezus, nog bij de evangelisten. Want er gebeurt zoveel dat eigenlijk niemand het meer bij kan houden. De gevangenneming van de Heere Jezus, zijn verhoor in het huis van de hoge priester, de rechtszitting tegen de Heere Jezus in het rechthuis van de stadhouder, de veroordeling tot Jezus kruisdood, Jezus gang naar Golgotha, Jezus hangen aan het kruis van Golgotha, Jezus sterven en zijn begrafenis. Het valt wel op hoeveel ruimte de evangelisten nodig hebben om eigenlijk die laatste dag, die paar dagen, om die op te schrijven. En elke evangelist legt ook weer zijn eigen accent. Ook nu het lichaam van de Heere Jezus ligt in het graf. Ook nu de eerste dag van de nieuwe week is aangebroken. Want als u of jij dat thuis eens zou nalezen, dan zie je dat je eigenlijk bij al de evangelisten dezelfde elementen tegenkomt. De weggenomen steen, de doeken die liggen in het graf en het graf dat leeg is. Daar hebben ze het allemaal over. En we komen ook steeds, mag ik het zo zeggen, dezelfde hoofdrolspelers tegen. Maria Magdalena, Simon Petrus en Johannes. Alle evangelisten hebben het op die paasmorgen over hen. Trouwens, en is dat nou niet zo opvallend op deze eerste paasmorgen? Over de Heere Jezus zelf lezen we eigenlijk niks. Bij Matthäus 28, is het pas in het 9e vers van zijn opstandingsevangelie dat de opgestane zelf verschijnt. Bij Marcus in hoofdstuk 16, in zijn opstandingsevangelie, is dat ook pas in het 9e vers dat de opgestane Jezus zelf in beeld komt. Bij Lucas, in hoofdstuk 24, duurt dat zelfs eigenlijk nog langer. En is het pas in de ontmoeting met die Emmausgangers dat de Heere Jezus zich bekend maakt. En bij Johannes, het hoofdstuk waar wij mee zijn begonnen om te lezen, komt het pas eigenlijk vanaf vers 11 in die ontmoeting met Maria Magdalena. Dat is opvallend dat we juist bij die beschrijving van de opstanding van Christus, dat we allereerst de Heere Jezus zelf niet tegenkomen. We hadden dat misschien wel verwacht, dat alle evangelisten begonnen waren met dat de Heere Jezus naar buiten trad en dat hij het levenslicht is ingetreden. Maar juist op die vroege paasmorgen lezen we eigenlijk eerst van deze drie. Maria Magdalena, Simon Petrus en Johannes. En bij alle hectiek van de afgelopen dagen hebben zij veel te verwerken gekregen. Hun Jezus is er immers niet meer. Hij heeft zwaar moeten lijden. Hij is gestorven. En ze hebben hem neergelegd in het graf. Wat zal er niet door hen zijn heen gegaan? En wat hebben ze allemaal ook niet veel te verwerken? Wie onder ons een geliefde heeft verloren, die weet er in een bepaald opzicht iets van. De pijn die je dan voelt, het hart dat weent, de ontreddering nu die ander er niet meer is, de onzekerheid, nu je er alleen voor staat. Maar nu is het Jezus, hun heiland, hun meester, degene aan wie ze het leven hebben te danken, degene aan wie ze zich helemaal hebben mogen toevertrouwen. Hij is er niet meer en hij is hen ontvallen. Door de onverbiddelijke vijand van de dood is hij van hen afgescheurd. Ze moeten zonder hem verder. En ze begrijpen het niet. Ze kunnen er nog niet bij. Slechts het graf is de plaats waar ze heen kunnen met hun verdriet. Daar was immers het lichaam van de Heere Jezus neergelegd. Vlak voor het invallen van de duisternis hadden ze immers van afstand gezien hoe Jozef van Arimathea en Nicodemus het lichaam van de Heere Jezus hebben gedragen naar die tuin. En net voor zonsondergang kon de laatste zorg aan Jezus' lichaam worden verricht. En nu willen zij die taak voortzetten. En Maria Magdalena hoort dan bij die vrouwen die als eerste op pad gaan. Maar bij het graf doet ze voor haar waarnemer een gruwelijke ontdekking. Ze ziet namelijk dat de steen van voor het graf was weggenomen. Ze weet hier geen weg mee. De levende Jezus is haar al ontvallen. Nu is ook een dode Jezus van haar weggenomen. Dat kan voor haar maar één ding betekenen. En ze zegt dat ook in vers 2. Ze hebben de Here weggenomen uit het graf. En wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Ze denkt dus aan grafroof. Vervolgens zien we dan dat Simon Petrus en Johannes ook naar het graf gaan. Zij zien ook dat de steen is afgewenteld. En ze werpen eerst een vluchtige blik in het graf. En dan is Simon Petrus de eerste die naar binnen gaat. En daarna volgt Johannes. We moeten hierbij denken aan zo'n uitgehouwen rotsgraf. Dat zijn hele andere graven dan die wij vandaag de dag kennen. Maar in zo'n uitgehouwen rotsgraf konden meerdere mensen worden neergelegd. En vaak werd dan degene die pas net was overleden, die werd aan de ene kant van het graf neergelegd. En na verloop van tijd werden dan zijn botten verzameld en die werden dan neergelegd in een andere hoek. Want op die manier konden in een familiegraf vele lichamen begraven worden en kon men bij de vaderen worden verzameld. Dit graf in deze tuin is echter een nieuw graf. Maar het is nu ook een leeg graf. Het lichaam van Jezus is hier namelijk niet. Wat zal er op dat moment niet door hun zijn heen gegaan? En hoe zullen die drie zich niet hebben gevoeld? Het is toch haast niet voor te stellen. Alles is hen ontnomen. En heel hun toekomstbeeld is in duigen gevallen. Hij, die alles voor hen was, die leeft niet meer. En nu is de eerste dag van de week aangebroken. En ze staan daar in die hof van Jozef van Arimathea, ze staan daar, Simon Petrus en Johannes, in het graf. En dit zijn de feiten. Ze hebben het gezien. De afgewentelde steen. Een graf waar ze ook kijken, waar geen lichaam in ligt. Een graf waar slechts de lijkdoeken in zijn achtergebleven. Dat is wat ze zien met hun ogen. En dat is wat zij weten met Pasen. Een leeg graf. Dat is nou ook het feit van Pasen. Maar daarmee is het voor hen nog geen Pasen. Het feit van Pasen ligt er wel. Het graf is leeg. Jezus is niet meer in het graf. Maar de kracht van Pasen ervaren ze nog niet. En de boodschap van Pasen snappen ze nog niet. In hun hart is alles nog donker. Het paaslicht is bij hen nog niet doorgebroken. En dat brengt bij die tweede vraag. Wat weet jij van Pasen? Want zij begrijpen het niet. Ze verwonderen zich erover. En ze weten dit niet te duiden. Een grote leegte vervult hun hart. Dikke duisternis omringt hun hart. Hier zien we ze, drie discipelen van Jezus, die Jezus kwijt zijn. Dat is toch wel het ergste wat een discipel van Jezus kan overkomen. Want Jezus kwijt is alles kwijt. Geen hoop meer, geen uitzicht meer, geen verwachting meer. En hoe donker kan het dan ook niet worden in het hart? Als de Heer Jezus zich verbergt, dan brengt dat toch in de nood. En dat te moeten ervaren is toch ook bitterder dan de dood. Misschien zitten ze vanmorgen wel in de kerk of thuis, zulke discipelen van Jezus. Uw leven was met Christus. En jij wandelde met hem. En je mocht de hele dag verkeren in zijn nabijheid. Hij die je had getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En u onderwierp u aan zijn onderwijs. En je volgde hem waar zijn weg ook heen ging. Maar nu is hij kwijt. Uit het oog verdwenen. Uit het zicht verloren. Alsof hij er niet meer is. Alsof hij is weggegaan. En zo is dat er ook bij deze drie. Drie discipelen van Jezus die in het duister tasten. En ze zijn op die eerste paasmorgen alle drie bij het graf geweest. Ze hebben alle drie hetzelfde gezien. Ze hebben alle drie dezelfde feiten waargenomen. Ze hebben alle drie gezien dat Jezus niet meer ligt in het graf. De helsfeiten van Pasen hebben ze alle drie waargenomen. Maar het ligt wel bij elk van hen verschillend. Daarin zien we dat geen van de discipelen van de Heere Jezus ook gelijk is. Maria die ziet het, vers 2, en ze denkt aan grafroof. Simon Petrus ziet het, vers 6, en hij doet er het zwijgen toe. Johannes ziet het, vers 8, en er begint bij hem voorzichtig iets te ontwaken. Toch is het voor hen nog geen Pasen. Toch klinkt de paasjubel nog niet uit hun mond. De Heere is waarlijk opgestaan. Ja, zo kan het liggen met Pasen. Dat om het zo te zeggen, de feiten van Pasen vanuit de schrift voor het oprapen liggen. En die helsfeiten, je kan ze benoemen, je hebt ze gelezen. Een afgewentelde steen. De doeken in dat graf. Een leeg graf. Toch geen paas. En dat kan verschillend liggen. Maria, daar eerst maar even op inzoomen, die dacht aan grafroof. En daaruit sprak bij haar geen geloof in de werkelijkheid van Jezus' opstanding. Ja, zij was dan weliswaar een discipel van de Heere Jezus, maar zo kan het ook liggen bij hen die nog geen discipel van de Heere Jezus zijn, die nog leven voor eigen rekening. Dat de opstanding uit de doden iets is wat u gewoonweg niet geloven kan. U hoort wel van de opgestane Christus. Je leest dat ook wel in het evangelie. Maar het kan volgens u niet. En daarom raakt het u niet en het gaat langs je heen. Het is voor u gewoonweg onmogelijk. En dan Petrus. Petrus zwijgt. Hij had een hart vol twijfel en vol vragen, maar zijn hart blijft ongetroost. Zo kan het ook liggen met Pasen. Je zit wel onder de prediking. Je hebt ook wel gehoord van het helsfeit van Pasen. Maar je ziet het voor jezelf niet. Je ondervindt de kracht ervan niet. En het hart blijft daardoor ongetroost. Je blijft in jezelf zo de machten van de dood ervaren. En de kracht van Christus' opstanding ervaar je niet. En de zonde kan zoveel zeggingskracht over je houden. Of een Johannes. Johannes zag het en geloofde. En heel voorzichtig ontwaakt er iets in zijn hart. Er rijpte iets van hoop en van geloof in zijn hart. Toch brak bij hem ook dat volle paaslicht nog niet door. Iets van hoop en uitzicht mocht er zijn. Maar zijn hart was ook nog zo gevangen in de banden van de twijfel. Misschien herkent u dat wel. De paasboodschap opent de vensters van uw hart. En het mag uitzicht geven over de grenzen van dood en graf heen. En heel voorzichtig komt er iets van hoop in het hart. Maar het is eigenlijk zoals het kan zijn op een vroege morgen in de zomer. Het is al licht, maar het wolkendek is helemaal gesloten. En heel voorzichtig zie je soms de contouren van de zon verschijnen door het wolkendek heen. En je beseft als de zon doorbreekt, dan wordt het een prachtige zomerse dag. Maar zover is het nog niet. Die wolken, die houden de zon nog steeds tegen. En zo kan het ook liggen als het gaat om die boodschap van Pasen. Dat het lijkt alsof er iets is waardoor het niet openbloeit en de vreugde van Pasen doorbreekt en de zon der gerechtigheid in al zijn heerlijkheid mag gaan schijnen. Alle drie reageren ze verschillend. Maar bij alle drie is het nog geen Pasen in het hart geworden. Het paaslicht is nog niet doorgebroken. Wat is daarvan nou de oorzaak? Jaren later wijst Johannes daarop als hij dan het paasevangelie aan het papier toevertrouwt. En dat is nou wat we vinden in onze tekst. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. En daar ligt, mag ik het zo zeggen, daar ligt nou juist hun probleem. Zij wisten nog de schrift niet. De schrift. Ja, daarmee wordt allereerst en allermeest de schriftwoorden uit het Oude Testament bedoeld. Johannes die gebruikt hier een woord in het Grieks dat heel nadrukkelijk verwijst naar iets dat op schrift is gesteld. In het gewone Grieks werd het gebruikt voor een brief, een document of een vergunning. Maar in het Nieuwe Testament, waar je dat woord ook tegenkomt, het verwijst dan altijd naar de schriften van het Oude Testament. Zij wisten nog de schrift niet. Zo lezen we het in de Statenvertaling. De herziene Statenvertaling heeft het vertaald met zij kenden de schrift nog niet. Het Griekse woord wat er staat, dat wordt met name gebruikt voor het weten of kennen van personen of zaken. Dan is het jongens en meisjes, zoals jij misschien die vraag krijgt of jij Piet kent, of dat jij weet waar een bepaalde straat op Urk is. Gewoon heel eenvoudig het kennen of het weten. Het kan ook gebruikt worden voor iets door en door kennen. Dan moet je denken aan een toets die je hebt voor school. En dan is het de vraag of jij de stof, of jij die ook door en door ook kent, of je die beheerst. Maar hetzelfde woord wordt ook wel gebruikt voor het verstaan, het doorgronden of het doorzien van iets. En zoiets ken je op school ook wel. Dan is het niet alleen maar dat je de feiten goed kent, maar dat je ook de les die daarachter ligt, dat je die doorziet en dat je die weet toe te passen. En in de woorden van onze tekst ligt dan ook een dubbele laag. Ze wisten de schrift nog niet. Ze kenden eenvoudig de schrift niet op dit punt. Ze misten die kennis. Ze wisten gewoonweg bepaalde schriftplaatsen niet. En, dat is dan die dubbele laag, ze verstonden de schrift ook niet. Ze doorgronden de schrift niet. En dat is de oorzaak dat het op deze paasmorgen donker blijft in het hart van deze drie. Het is heel subtiel hoe Johannes dat onder woorden brengt. Toch geeft hij daarmee aan waar het er bij hen aan schort. Het is onwetendheid. Het is onbekendheid. Onwetendheid met de schrift kan dus de oorzaak zijn voor geestelijke duisternis. Onbekendheid met de schrift is er de reden van dat het paaslicht nog niet doorbreekt in hun leven. De schrift had immers al meer dan eens gesproken over de opstanding. Denk maar aan hetgeen wat we bijvoorbeeld lezen in de psalmen. Als we denken aan de 16e psalm, de 10e vers. Waar het staat, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Woorden die later in Handelingen 2 ook gebruikt worden, toegepast op de Heer Jezus. Of psalm 21, het 5e vers. Het leven heeft hij van u begeerd, gij hebt het hem gegeven. Lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos. Als we bedenken aan het bekende hoofdstuk Jesaja 53, waar we lezen in het 10e vers. Hij zal de dagen verlengen. Nog een laatste woord uit het Oude Testament, Hosea 6, het 2e vers. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Maar daar leefden Maria Magdalena, Simon Petrus en Johannes nou niet bij. Die schriftwoorden kenden ze niet. Die schriftwoorden verstonden ze niet. Ziet u wat een gebrek aan bijbelkennis kan uitwerken? En zie je ook welke gevolgen het met zich meebrengt als je niet thuis bent in de schrift? Dat houdt een hart gevangen in duisternis. En dat zorgt voor een hart vol twijfel en vol aanvechting. Dat houdt het doorbrekende licht van Pasen tegen. En daarom is het zo belangrijk dat wij thuis zijn in de schriften. En is het zo nodig om te leven bij Gods woord. Dan kunnen we ook, als het gaat aan de ouders in ons midden, in de opvoeding van de kinderen, mogen dat ook niet gaan verachten. Het zal voor hen ook vertrouwd moeten zijn hoe er aan tafel uit de Bijbel gelezen wordt. En dat ze voor het slapen aangeleerd krijgen om ook een stukje te lezen uit Gods woord. Want zonder het woord, en dat zien we hier, zonder het woord zal Pasen voor hen geen betekenis hebben. En zonder het woord zullen wij de betekenis van Pasen ook niet verstaan. Dat hebben we steeds weer te vinden in de schrift. Weet u, dat vraagt van ons ook tijd. Tijd om de Bijbel te onderzoeken. Tijd om de schriften te bestuderen. Voortdurend bezig zijn ook met Bijbelstudie. Tijd vrijmaken om ons daarin te verdiepen. Laten we voor onszelf ook maar eerlijk zijn. Hoeveel tijd maken wij daarvoor vrij? En hoeveel op een dag ben ik ermee bezig? En lukt het ons om ook tijd te reserveren voor het onderzoeken van Gods woord? Want juist de kennis van de schriften doet ons ook het heilsfeit van Pasen verstaan. Zonder schriftkennis hangt Pasen er maar wat bij. Maar juist de kennis van de schrift, toegepast door God de Heilige Geest, die doet nou het zonlicht van Pasen doorbreken. De duisternis in het hart verdrijven. En dat ontwakenend geloof ontplooien. En hier zien we dat het ware geloof zich niet laat leiden door de ogen, door wat het ziet, maar door de oren, door wat het hoort. Want we kunnen het wel zien, een afgewentelde steen, de doeken in het graf, een leeg graf. Maar die feiten, die krijgen pas betekenis bij het geopende woord van God. We kunnen Christus werk wel zien, maar dat is nog niet hetzelfde als het doorzien van zijn werk. We hebben het te verstaan, te doorgronden. En dat gaat nooit buiten de schrift om. Want de schrift duidt deze feiten en geeft er ook betekenis aan. En dat maakt de opgestane Jezus later toch ook zelf duidelijk aan de Emmausgangers. En dat lezen we in Lucas 24. Als hij dan vanuit de schriften van het Oude Testament toont wat daarin van hem en van zijn opstanding geschreven was. Ze hadden het vanuit de schriften kunnen weten. En dat geldt er eigenlijk nog veel meer voor ons als nieuwtestamentische gemeente. Want wij hebben immers ook in de schrift de woorden van de Heer Jezus. En wij kunnen in de schrift toch ook lezen zijn eigen aankondigingen van zijn lijden, maar ook van zijn opstanding. Denk maar aan hetgeen wat hij zelf heeft gezegd als we denken aan Matteüs 17, vers 23, waar het ook staat. Ze zullen hem doden en ten derde dagen zal hij opgewekt worden. Matteüs 20, de Heer Jezus heeft het daarin ook voor gezegd, in vers 19. Ze zullen hem de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Om het Pasen te laten worden in het hart, zijn de schriften noodzakelijk. De kracht, de vreugde en de vrede door Pasen gaat nooit buiten het verstaan van de schriften om. Want het ware geloof is altijd gericht op Gods stem. De ware gelovigen staat altijd afgestemd op Gods woord. En juist daar lag nou het probleem op die eerste paasmorgen voor die drie discipelen. Ze zien de feiten wel, maar ze doorzien die feiten nog niet. En dat komt omdat ze te weinig leven bij de schrift. En dat brengt ons bij onze derde vraag. Wat weet jij door Pasen? Nee, want Pasen wordt het nooit zomaar. Want echt Pasen worden is het nodig dat de levende Christus zelf verschijnt. En hij dient, mag ik het zo zeggen, tekst en uitleg te geven bij de feiten die worden waargenomen in het graf. En zolang dat niet gebeurt, blijft alles in nevelen gehuld. Dat zien we hier. Want het is toch wel wat verwacht en nog vol met vragen dat de discipelen die graftuin verlaten. De discipelen dan gingen wederom naar huis. De feiten van Pasen, ja, die feiten, die zijn duidelijk genoeg. Maar die moeten nog wel geduid worden. Die moeten verstaan worden in het hart. Die moeten door de Heilige Geest worden toegepast aan het hart. En dat is toch wat we steeds ook zien terugkomen rond Pasen. Want steeds weer is het toch nodig dat de levende Christus zichzelf bekend maakt aan zijn discipelen. Bij Maria komt dat straks in die versen 11 tot en met 18. Dan komt het in die graftuin tot die ontmoeting. Met Simon Petrus is het ook, we weten niet hoe en we weten niet wat en we weten niet waar. Maar wel weten we dat op een gegeven ogenblik de roep komt en hij is van Simon gezien. Daar is die ontmoeting plaatsgevonden tussen de opgestane en Simon Petrus. En de opgestane Christus verscheen ook aan al zijn discipelen toen ze daar samen waren. En er kwam vrede in hun hart. En later, een week na zijn opstanding, kwam er aan Thomas die aparte verschijning. En in die één op één ontmoeting gingen ze het verstaan. Jezus, hij leeft. Maar die tekenen van de afgewentelde steen, het lege graf en die opgevouwen doeken, die overtuigen op zichzelf genomen niet. Die tekenen, die moeten geduid worden. En alleen zo breekt het paaslicht door. Het wordt geen Pasen in ons hart omdat we een leeg graf zien. Het wordt Pasen als we de stem van het levende woord horen, toegepast door de krachtige werking van de Heilige Geest. En het woord duiding geeft. En het woord opening biedt. En het woord vastheid schenkt. Want door het woord worden de nevels opgeklaard. En worden de wolken weggedreven. Want in dat woord zit immers goddelijke kracht. Het zaad van de wedergeboorte. Het is dat woord dat het paaslicht doet doorbreken. Want Christus Jezus is immers opgestaan naar de schrift. En de schrift is altijd weer uitgangspunt. En dient altijd ook weer aanknopingspunt te zijn. Ook voor een hart dat ronddoolt in het duister. Wie de betekenis van Pasen wil verstaan, die dient te luisteren naar Gods stem. En daarin wordt de boodschap van Pasen geduid. Het geloof in Gods woord leidt tot het kennen van Christus en de kracht van zijn opstanding. Maria, Petrus, Johannes, ze konden dat niet geloven. Ze durfden dat niet geloven. Begrijpelijk? Jazeker. Niet alleen omdat wij erachter staan en wij ook meer weten vanuit de schrift. Maar ook omdat het zoiets groots is. De dood die overwonnen is. De dood die is gedood. Door Christus, die in het levenslicht is getreden. Zeker begrijpelijk, want dat is zoiets groots. Maar en dat is nou wat Johannes hier in die ene tussenzin opschrijft. Wat de oorzaak was, ze hadden zich moeten wenden naar de schrift. Want daarin ligt veel meer dan wat het zien met het oog kan bieden. In de schrift ligt vastheid. Want geloven, dat is afgaan op Gods woord. En geloven is uitgaan op Gods woord. En geloven is ook vasthouden aan Gods woord. Zelfs als het donker van binnen is. En zelfs als er zoveel op een mens kan afkomen. Want de troost van Pasen en de kracht van Pasen ligt altijd in Gods woord. Misschien is het donker en duister in uw hart. En ervaar je bij jezelf zo de machten van de dood. Feitelijk, doordat de dood liefdesbanden heeft doorgescheurd en mensen van je heeft losgerukt. Ook dat je in geestelijk opzicht zo de machten van de zonde kan ervaren. Omdat de zonde zoveel macht en grip op je heeft. Dat zo de macht van de dood voelbaar aanwezig is in uw leven. Het lijkt alsof de dood alles ook maar stuk maakt. Pasen predikt ons. De Heere is waarlijk opgestaan. Dat is waar, want de schriften die spreken daarvan. Dat woord is betrouwbaar. Daar kunt u van op aan. Ook als je daar staat met die drie. Met de vragen in het hart en met de duisternis in je hart. Kun je de troost en de kracht van Pasen ondervinden. Zelfs als alles in mij donker en duister is, omdat het staat geschreven in de schriften. En nog één ding, maar dat staat erbij. Wat stond er dan? Dat hij van de doden moest opstaan. Dat was een goddelijk moeten. Dat kon niet anders. Waarom niet? Nou, omdat God een God van levenden is. Zeker. Maar ook omdat Christus niet in de dood kon blijven. Hij had immers in alles geleefd naar Gods wil. En hij heeft de opdracht die hij van zijn vader gekregen heeft, die heeft hij toch ook volbracht, heeft hij volkomen vervuld. En de vader riep dan ook de zoon wakker. De vader maakte de zoon wakker. En hij sprak daarmee toch ook zijn goedkeuring uit over dat volkomen verlossingswerk van de Heere Jezus. Het werk van de zoon was helemaal voldoende. En daarom kon de vader hem ook opwekken uit de dood. Dat moest wel, om wie Christus was. Dat moest wel, omdat het ook in de schrift was voorzegd. De levensvorst die treedt het levenslicht in. En dat laat toch zien, God houdt zich aan zijn woord. De zon der gerechtigheid, die verdrijft de wolken van aanvechting, van strijd en van twijfelmoedigheid. Christus Jezus, die breekt er dwars doorheen. En als de opgestane, deelt hij nu zelf dat heil uit. En die opgestane, die weet raad met de vragen waarmee u zit. Die weet raad met de worstelingen die leven in je hart. Die weet raad met de duisternis die er kan zijn in je hart. Een duisternis die nooit tot eer van God kan zijn. Die opgestane, die maakt het licht. En die leidt je naar het licht. Want hij is door die diepe duisternis van de Godverlatenheid is hij heen gegaan. En door dood en graf heen heeft hij het levenslicht verworven. Maria, Simon Petrus en Johannes die dachten dat hun weg met de Heere Jezus was doodgelopen. En ze konden, om het zo te zeggen, er geen kant mee op. Maar Christus Jezus heeft voor hen dat pad des levens verworven door dood en graf heen. En het staat opgetekend in de schriften. Zo wordt het paas door je te laten gezeggen door zijn woord, door je te laten leiden door zijn woord. De feiten zichtbaar, maar bevestigd vanuit de schrift. Geduid en uitgelegd door de opgestane zelf. Hij is waarlijk opgestaan. Lees het maar naar. Het staat in dat aloude betrouwbare woord van God. Christus, die door dood en graf is heen gegaan, het leven verworven, de rots van het behoud. Hij die leeft tot in alle eeuwigheid. Paas, het is komen. Vanuit Gods woord, gegrond op Gods woord, tot hem die de levende is. Om in hem het leven te vinden. En precies zoals Gods woord ons leert. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het om uw naam te danken, dat die feiten van het lege graf, die doeken in dat graf en die afgewentelde steen, door de schriften geduid worden en leren. Christus Jezus, hij leeft, hij heeft de dood overwonnen. En is opgestaan tot het eeuwige leven. Geef dat we zo de schriften mogen kennen, mogen verstaan, mogen doorzien, mogen doorgronden. Tot op de kennis van hem, Christus de opgestane. zo danken wij u dat wij uw woord hebben ontvangen. En we mogen u vragen, geef Heer, dat we in dat woord thuis mogen raken. Meer en meer, dat we de schriften mogen onderzoeken en bestuderen. En de schatten die daarin liggen, dat die opgedolven mogen worden. En dat we daarin mogen vinden, de Christus der schriften. Voor het eerst of dat we al meer in hem mogen zien. Wilt u het zo Pasen maken en de feiten van Pasen duiden door uw woord en door uw geest. Wilt u met ons gaan, ook vanmiddag samenbrengen onder uw woord in uw huis of thuis. Gedenk zo in ieder van ons. Schenk wat nodig is en wilt u ons in alle dingen leiden. Aanvaard onze dank voor hetgeen gij schonk en vergeef wat zondig was. In de naam van hem, de levensvorst, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 21ste psalm en daarvan het 5e vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend opperheer. Wat glans, wat majesteit hebt gij dien vorst bereid. Vers 5 van 21. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.